In Genesis 2 waren wij, waar wij in vers 4 terechtkwamen in wat theologisch althans bekend staat als het tweede scheppingsverhaal. Waarna enige naïeve figuren die ervoor doorgelicht hebben bedacht dat het boek Genesis en eigenlijk de hele Bijbel is ontstaan door knippen en plakken. Dat komt omdat de academici vertegenwoordig geacht worden dat te doen. Dat heet geen plagiaat, maar het heet wetenschap. Je knipt een stukje van die en knipt een stukje van die en je plakt het aan elkaar. Eventueel met verwijzingen erbij. Die heeft gezegd en die heeft gezegd enzovoort. En soms doe je dat niet. En dan loop je wat risico om beschuldigd te worden van plagiaat, maar het is wetenschappelijk verantwoord. En, ik lach me rot, dan schrijven ze in een tijdschrift van tegenwoordig, heb je een artikel, dat is niet langer dan 2 pagina's, waarbij de gemiddelde helft van die ruimte wordt ingenomen door hetzij zeer brede marges, wit, veel wit, en tekeningen, schema's waar niemand om verlegen zit, en foto's die nergens op slaan, omdat ze alleen dienen tot bladvulling en bladverdeling enzovoorts. Want dat moet, en die tekst, dat is ook maar, heeft alleen maar een grafische functie, moet ergens tussen. En dan krijg je bij die tekst ook nog onderaan allerlei voetnoten met bronvermelding. Het gewoonlijk bestaat dat voor de helft dan weer uit internetartikelen en weet ik veel. Wat een niveau zeg van tegenwoordig. Maar goed, laat ik me daar verder. Maar hoe ik daarop kom, is omdat men zo de Bijbel leest. En dat heet dan wetenschappelijk, kom ik tot het idee van bronnensplitsing. Ik heb dat al een keer eerder genoemd. Maar ja, men loopt er altijd tegenop. Hier ook. Het tweede scheppingsverhaal heet dat. Nee, het is gewoon een tweede hoofdstuk geschreven door een andere schrijver. En het was niet Mozes, al heeft hij de machine hier en daar een paar woorden bijgekrabbeld. Dat zou kunnen, met alle respect overigens. Of wellicht was het inderdaad pas Ezra die dat later gedaan heeft en die bij het Zoutdal erbij gezet heeft bij gelegenheid, dat is de Dode Zee, of dat is de Zuidzee, of woorden van die strekking, maar die komen we vanzelf later wel tegen. Maar het gaat erom dat we vanaf halverwege vers 4, na het onderschrift, dit zijn de geboorten des hemels en der aarde in hun schepping, oké, als zij geschapen werden, ook goed, dat we daarna terechtkomen bij een tweede gedeelte dat kennelijk geschreven is door Adam zelf. Want daar komt het in de praktijk dan op neer. Maar zoals gezegd, dat hebben wij besproken, dus ik kom er niet elke keer op terug uitgebreid. Ik noem het alleen maar. Dat wil zeggen, er komt nu een verslag zoals de mens dat heeft opgeschreven, Adam. En dat begint dan met ten dagen als de Heere God de aarde en de hemel maakte. En inderdaad, vanaf dat vers wordt dan toch wat vanuit een menselijke standpunt ook het een en ander beschreven. Ook bij het naïeve af eigenlijk. Nou weet ik niet hoe oud Adam was toen hij het opschreef. De man is, meen ik, ook 830 jaar oud geworden, toch? Of zoiets. Ik weet niet alle leeftijden van mijn voorvaderen. Dus ja, maar zoiets was het toch wel. En toen zal hij niet meer zo heel naïef geweest zijn. Maar hij beschrijft wel over de Heere God maakte de aarde en de hemel, alle struik des velds. En zo, ik vind het altijd leuk, struik des velds, dat het er meteen bij staat. Want u weet dat hij zelf later door het struikgewas ruiste. Dat was in hoofdstuk 3, dat was na de zondeval. Ja, ik doe er altijd wat laconiek over, maar dat is niet bedoeld om dat ik het niet serieus neem, integendeel, maar er staat dan toch toen verborg zich Adam en zijn vrouw voor het aangezicht van de Heere God in het midden van het geboomte des hofs. Dus ja, zodat de Heere moest roepen, waar zijt gij? enzovoorts. Maar hij noemt meteen een struik des velds, alle struik des velds. Eer hij in de aarde was, al het kruid des velds, eer het uitsproot. Dat is uiteraard twee keer min of meer hetzelfde. God maakte aarde en hemel en daarna kwam pas dat de aarde voortbracht. En dat is in de voorgaande pericoop, om zo te zeggen, in hoofdstuk 1 beschreven. Vanwege de derde dag. En wat dat uitspruiten betreft, daar staat bij, want de Heere God had het weliswaar niet doen, weliswaar voeg ik toe. Dat mag niet, maar ik doe dat bij wijze van uitleg. Misschien, ik weet nooit wanneer ik dat doen moet, maar misschien moet ik af en toe even zeggen hoe dat zit met die voegwoorden. Want weliswaar is een voegwoord. En die voegwoorden, eigenlijk kent het Hebreeuws er maar één, en dat is en. Want dat voegt en. Dat is de functie van het woord, het is trouwens maar één letter. En wij hebben een hele reeks van voegwoorden, zeer genuanceerd. We hebben daar behoefte aan en soms dan voeg ik er één in. Een voegwoord invoegen moet kunnen. Voeg ik er één in om het dan misschien iets duidelijker leesbaar te maken. Maar als je terug zou vertalen naar Hebreeuws, daarna raak je hem toch weer kwijt. Wordt weer gewoon en. Nou ja. Want de Heere God had het weliswaar niet doen regenen, of nog niet, mag ook. Maar ja, want wij weten achteraf dat het daarna wel gebeurde. Maar dat is pas na de vloed van Noach. Dat is 1656 jaar later. En hoe dat toen zat met het klimaat daarvoor, daar hebben we het vorige keer geloof ik nog net over gehad. Zo tegen het eind van de avond, over het idee namelijk dat in ieder geval het jaar minstens tot aan de vloed van Noach 360 dagen duurde. Dat was het dan met maanden van 30 dagen en daarmee ook inderdaad een maanjaar. Het is ook wel enigszins komisch. Dat zal ook wel niet een goede woord zijn, maar hoe moet ik het dan zeggen? Het is, het is wat vreemd dat wij later in de Mosaïsche en de Levitische wetgeving geconfronteerd worden nog steeds met een maankalender die in de praktijk niet eens kon kloppen. Dat ging namelijk niet, tot vandaag gaat dat niet. Dat heb ik u uitgelegd, geloof ik, hoe dat zit. Dat scheelt een aantal dagen in een jaar en dat telt gauw op. En voordat je het weet, heb je de zomervakantie in januari. Dat valt niet mee. Voor een zomervakantie althans, hè. Maar goed. Dus er zit een probleem in. Continu, wij zijn continu de tijd aan het corrigeren in de loop der eeuwen. Want iets klopt er niet met het hele spul. En dat vind ik wel leuk. En vandaar het woord komisch dat me dan te binnen schiet. Ik vind het wel grappig dat je die rekensommetjes nooit kloppend kunt krijgen. Omdat nu eenmaal zo'n jaren en maandjaren niet gelijk lopen. Dat in elk geval niet. Maar ik heb u ook gezegd dat de ideale situatie zoals in de Bijbel beschreven is er één waarbij helemaal niet sprake is van seizoenen, in de zin van de seizoenen van lente, zomer, herfst en winter. Dit is trouwens de goede volgorde, want het begin van het nieuwe jaar is het begin van de lente, officieel. Bij de voorjaarsevening, volgens de Bijbelse indeling en heel wat andere indelingen trouwens ook. En seizoenen in die betekenis van de term zijn er idealiter niet, want het ideale is dat ik kwam er van de week nog, ik weet niet meer waar mensen, ik las hem min of meer toevallig nog ergens, ik sta nu te denken, waar was dat toch? Ergens in de Bijbel las ik dat de zaaier en de ploeger en de maaier komen elkaar onderweg tegen op het veld. Dat betekent dus dat er geen seizoenen meer zijn. Dat was de beschrijving van het Messiaanse Rijk op aarde. En dat staat op meerdere plaatsen in de Bijbel, hoor. Maar zo toevallig kwam ik het tegen. Nee, als er een oordeel zou komen over Edom, want het was even aan de orde natuurlijk. En onderweg las ik dan dat. Als dat geweest is, het oordeel over de volkeren. En dus de 1000 jaren zijn begonnen. Dan punt 1, de mens leeft veel langer. En het andere punt was, de seizoenen bestaan niet meer. Dat wil zeggen, zaaitijd en oogsttijd maakt allemaal niks uit. Gaat achter elkaar door. En de boom des levens draagt 12 maanden per jaar vrucht. En niet alleen in de oogstmaand. En dus continu, zoals ook uitgedrukt in de menorah. Dat wil zeggen de kandelaar uit de tabernakel en later uit de tempel. Want die wordt uitdrukkelijk beschreven als een amandelboom met knoppen, bloemen en noten. Gelijktijdig eraan. Zodat ook die boom niet meer aan seizoenen onderhevig is. Dan is het klimaat aanzienlijk veranderd, maar dat is waarschijnlijk omdat we dan ook geen gas meer pompen uit Groningen. Of zoiets. Dan wel de waakvlam hebben uitgedaan. Het gedoe over het klimaat voel ik altijd zo beroerd van. He? We hadden toch vroeger een ijstijd. Wie heeft toen de verwarming aangezet? Je mag er blij mee wezen dat het gebeurd is, anders dan waren we hier vandaag ook niet, toch? Nou ja, enzovoorts. En wie heeft de verwarming weer uitgezet met als gevolg dat we van die mammoeten af zijn? Daar moet je toch niet aan denken dat je zo'n beest tegenkomt onderweg. Het is allemaal klimaatverandering, zuster. Ja, ik kan er niet mee zitten met die dingen. Ik begrijp het allemaal niet. Maar vooruit. Maar hier is sprake van dat anders was, het regende ook niet. Hoe dat komt, weet ik ook niet. Ik ben geen meteoroloog. En ik wou het ook maar zo houden eigenlijk. Want om je nou te gaan verdiepen in het weer, dat lijkt mij wel typisch Nederlands trouwens. Omdat wij nou helemaal een onbetrouwbaar klimaat hebben. Maar wat voor zin het heeft om in de beeld, zal ik maar zeggen, bij te houden hoeveel regen er valt en hoeveel zonneschijn we hebben en hoe zich dat verhoudt tot het jaar daarvoor en wat de prognose is voor de volgende jaar over het weer. Je kan net zo goed naar de kapper gaan of naar de kroeg of naar het op de bankje op de hoek bij de brug en dan kan je ook de hele dag over het weer gaan zitten. Ik snap daar niks van. En dan krijg je een weersvoorspelling die deugt nooit van ene kant. Ze weten er gewoon niks van. Dat is het nou eenmaal. Nou ja, op korte termijn. En zelfs de korte termijn, nou, de heel korte termijn wil nog wel eens werken, maar ook lang niet altijd, weten wij uit ondervinding. Dus ik hecht daar niet zo aan. Je kunt er interessant over doen natuurlijk, maar doe maar. Bovendien de moderne weerberichten, die volg ik ook wel eens op televisie. En dan gaat het altijd over dat het een goede dag wordt voor naar het strand, of een dag om het museum te bezoeken, of wat dan ook. Maar in plaats dat ze nou het hebben over het weer, hebben ze het over wat je die dag moet gaan doen. Ja, dat maken wij zelf al uit. Heeft toch ook niks met voetballen te maken? Nee. Ja. Dit is mijn wereld niet, maar het zongen wel. Kunnen we beter achteraf zingen trouwens dan vooruit, merk ik nu. De Heere God had het niet doen regenen op de aarde. Dat hoeft ook niet, dus een andere methode. Een daarvan staat hier. Er was geen mens geweest om de aardbodem te bouwen. Ook, dat wil zeggen, ook niet voor irrigatie en zo. Maar een damp was opgegaan uit de aarde. Vocht van beneden, want ook de regen die van boven komt en uit de hemel op ons nederdaalt bij pakken, bij gelegenheid. Terwijl dat water, dat komt dan toch eerst van beneden, want het hebben ze mij verteld op de lagere school. Dat is verdampt water, dat komt omhoog enzovoort. En daarna koelt het daarboven af of zo. En dan valt het er weer uit naar beneden en dat was het dan. Het kan knap nat worden buiten zonder dat het regent. En dat is wat hier beschreven wordt. Maar een damp was opgegaan uit de aarde en bevochtigde de ganse aardbodem. En de Heere God had de mensen, het volgende punt, want zo was het dan, dat groeide allemaal. De struik des velds, En het struik des velds en het kruid des velds. En daarna gaat het over. En de Heere God had de mens geformeerd uit de stof der aarde. Want je hebt het kruid en de struiken, al het gewas. Maar ook de mens is geformeerd uit het stof van de aardbodem. Ik roep altijd, de mens is keramisch. Daarom wordt de mens ook beschouwd als een aardending. Vat. Een aardending. En daarom heet de mens ook zo. Want Adam kent, is de mannelijke vorm van Adama. Dat voelt hem als het op ma eindigt, een beetje, dat is vrouwelijk. Meestal tegenwoordig trouwens, maar goed. Adama, en daar is de mens. Adam is geformeerd uit Adama, vertaald met aardbodem. De mens is dus keramisch, dat wil zeggen, het is aardewerk. En een beetje aardewerk, een beetje zeg ik aardewerk, is een vat van de pottenbakker. U weet wel, leem, klei, wat het maar was, enzovoort. God zelf wordt trouwens in de Bijbel beschouwd als de pottenbakker. Dat heb ik nog nagevraagd bij Arjen Nieman.
Zoals klei in de hand.
Met alle respect, ja. Maar zo is het maar net. Maar de Bijbel leert dat zo. Dat wil zeggen, God formeerde als een pottenbakker de mens uit de aardbodem. En dat staat hier, uit de stof der aarde. Dat betekent meteen dat men er niet zo hoog over zou opgeven. Over de mens, want de mens heeft wel kapsones. Is dat trouwens Jiddisch? Moet ik eens opzoeken. Weet ik niet. Ik kan het niet thuisbrengen in elk geval. Maar goed, de mens heeft kapsones, heeft een hoge dunk van zichzelf. Maar u weet hoe het uiteindelijk afloopt. Het loopt naar Engelse traditie althans af met ashes to ashes en dust to dust. Waarna men vrij is om daar nog een rijmregel op te maken. Show me the woman a man can trust. Schiet me zo spontaan binnen. Maar er zijn er nog een paar andere, zuster. Ja, er zijn nog een paar andere. Maar dit is, ik zeg het natuurlijk weer gek, maar dit is Engelse, ook christelijke traditie om aan het graf, dat kent u uit films, weet u dat, hè? Om aan het graf te zeggen ashes to ashes en dust to dust en dat was het dan. En er rijmen heel wat woorden op dust, dus die, hè? Kapsones, heb je het even opgezocht? Is het Jiddisch? Oh, nou ja. Ja, dat dacht ik wel. He?
Hoogmoed.
Hoogmoed, ja, dat is het. Het is een meervoud omdat het grote hoogmoed is natuurlijk. Maar kapsones. Maar goed, althans, naar het Nederlands is het een meervoud. Maar laat maar zitten. De Heere God had de mens geformeerd uit de stof der aarde. Later lezen wij, maar die hebben we al een keer gelezen uit 1 Korinthe 15, dat van de eerste mens staat, hij is uit de aarde aards en dat wordt bepaald niet beschouwd als positief. Omdat er aan vasthangt dat hij dus ook tot de aarde wederkeert. Die is niet populair, die heeft men weggetheologiseerd, maar het staat wel in de Bijbel en op bladzijde verderop staat het zelfs heel expliciet. Ook dat wordt weggeredeneerd, maar er staat uitdrukkelijk in het zweet uws aanschijns, dat is 3 vers 19, zult gij brood eten. Sommigen begrijpen dat ook niet, maar dat betekent dat men hard moet werken om aan de kost te komen. Nou ja, laat ik daar ook maar geen commentaar op geven dan. In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten totdat gij tot de aarde wederkeert. Dewijl, of plat Nederlands omdat, maar dewijl zingt veel beter. Dewijl, ja. Omdat gij daaruit genomen zijt. Waarom keert de mens tot de aardbodem weder? Omdat hij daar ook uit afkomstig is. En het staat er nog achter, nog een keer. Want gij zijt stof en gij zult tot stof wederkeren. Dat is de oorsprong van de mens en dat is de bestemming in het algemeen van de mens. Ik heb het niet geschreven, dus vraag me niet. Kom niet met ja, maar. Het is, wat hier staat, dat is de normale gang van zaken. De mens is aarde. Uit de stof der aarde. De Engelsen zeggen ashes to ashes en dust to dust. Hoe men daarbij komt bij zo'n fraaie zin, weet ik ook niet. Wel kan ik u vertellen dat as en stof. Men heeft afgesproken, ja, dit zijn details, maar dat, men heeft afgesproken dat als het, ik, nou weet ik het niet zeker uit mijn hoofd, maar dat probeer ik u nu juist te vertellen dat het niet uitmaakt, dat als het met een alef begint, afar, dan vertaalt men het met as, ik zal het wel weer verkeerd gokken, maar, en als het met een ayin begint, dan vertaalt men het met stof. Of andersom. Maar als u het mij vraagt, maakt het geen verschil. Je schrijft het zus of zo. Want er zijn geen spellingsvoorschriften. Behalve in het Nederlands. Maar aangezien er geen sancties op staan, zoals de krant elke dag bewijst. Ja, dan zat er wel lang geen krant meer. Doet het er verder niet toe. Het is ook een beetje een vreemd idee dat er spellingsvoorschriften zouden zijn. Van wie dan? Maar een beetje regels vind ik wel leuk hoor, daar gaat het niet om. Maar toch, je moet niet denken dat dat allemaal vast ligt. En als u dat wel denkt, serieus, dan ga ik een keer serieus u laten zien dat dat in het Hebreeuws van de Bijbel niet het geval is. Tot ergernis van degene die denken dat ook het Hebreeuwse taal een soort van wiskunde is met getallen en cijfertjes waar je leuk mee rekenen kunt. Je kunt er leuk mee rekenen, maar doe maar. Er zijn heel wat synoniemen in de Bijbel en er zijn ook heel wat woorden die in principe hetzelfde zijn, hoewel ze verschillend geschreven worden. Daarin spreek je ze gewoon toch weer hetzelfde uit, maar ze worden verschillend geschreven, zoals ik zei, met een alef of een ayin of wat je maar hebben wil. En de H en de G klanken, de zachte G en de harde G en tot aan de K aan toe, dat zijn verwante letters, die worden door elkaar gebruikt. En de een denkt, nou laat ik hem schrijven met een geet. En de ander zegt, nee, het moet met een kaf. En de ander zegt, nee, dat is me nog te slap. Het moet met een Q, met een kof. En zo hard kan ik het ook niet meer. Maar goed, ja. En de zachtste uitspraak is gewoon die van de... Hoort u mij? Hoort u mij? Ja, u kent die toch van Gert Zilverpapier smaakt geweldig, of niet? Nou ja, laten we maar zitten. Gerard Cox? Nee?
Janssen.
Hè?
Janssen was dat.
Was het Halsema?
Nee, Janssen. Ik weet zijn voornaam even niet meer. Maar...
Oh, ja, dat is ook zo. Ja, die, de lachende kerk.
Ja, Fons.
Fons Janssen. Ja, Fons Janssen was het. Gert Zilver. Nou ja, laten we zitten. Het zijn zo van die dingen, maar of het nou... As is of stof, dat maakt niet uit, want de as is gewoon weer wat het oorspronkelijk was, stof. En daarna begint het verhaal weer opnieuw. Behalve voor de scheikundigen, maar daar heb ik gelukkig ook geen verstand van. Dus dat helpt me weer. Hè? Ja, het gaat gewoon weer terug tot wat het was en dan begint het hele verhaal weer overnieuw. Zijn jullie op Oemel bejaren geweest? Al die scherfjes zien liggen? Was ervan. Op de, tenminste, dat was weet ik hoeveel jaar geleden zo. Oh, en dan vertellen ze dat het zijn oude Edomitische scherven. Nou, ik denk het niet. Het zijn gewoon de scherven die ze elke dag opnieuw neerleggen voor de toeristen. Dan wel aan de toeristen verkopen van, nou ja, laten we zitten. Maar goed, het, daar gaat het naar terug. Het is gewoon de scherven en het wordt gewoon weer terug leem. We waren trouwens ook ooit een keer op een reis in Egypte, waar we de restanten gezien hebben van de voorraadsteden die gemaakt werden in de dagen van Jozef. Python en Ramses. Ik zal het nooit vergeten, want ineens reed er een jeep voor ons uit met machinegeweren enzovoort. Ik denk, wat zijn we nu gevangenen geworden? Nee, dat bleek voor onze veiligheid te zijn, maar dat hadden we niet door. toen nog. Maar later bleek dat het toch wel nuttig was, overigens. Maar dan zagen wij dus inderdaad van die wanden, zal ik maar zeggen. En dan zie je allemaal bakstenen, net als bij ons die muren eruit zien, die gemetseld zijn enzovoort. Maar zodra je er met je handen aankomt, blijkt het gewoon zand te zijn, hoor. Het is niks meer. Je ziet alleen de voegen nog en zo, maar het hele spul is vergaan tot wat het oorspronkelijk was. Leem, klei, enzovoorts. Nou goed, en zo is het met de mens ook. Hij is stof van de aardbodem, daar keert het tot de aarde weder. En zijn leven is tijdelijk, en dat is de volgende zin. De Heere God had de mens geformeerd uit de stof der aarde. En in zijn neusgaten, ja waar anders in zijn neusgaten geblazen de adem des levens. En alzo werd de mens tot een levende ziel. In de eerste plaats, het makkelijkste commentaar, dat is dat er staat adem des levens. Dat veronderstelt een tweede naamval. Onzijdig in het Nederlands, het leven en daar de tweede naamval van. De adem van het leven, dat had moeten zijn de adem der levens, want het woord leven staat in het meervoud. Hebben ze het dan verkeerd vertaald? Nou nee, maar er zijn wel meer woorden die in het meervoud staan en die daarna toch beschouwd worden als een eenheid, als een enkel ding. Zoals mayim. Mayim. Dat is ook Jiddisch, ja. Water. Nee, het is Hebreeuws, maar goed. Mayim. Dat is officieel een meervoudsvorm, maar je vertaalt het niet met wateren. Nou, soms. Als je begrijpt dat het bedoeld is een heleboel water, dan vertaal je het met wateren. Want dat kan in het Nederlands dan ook nog net. Maar strikt genomen, het had moeten zijn hier de adem der levens. De adem namelijk niet maar van één leven, dat weten wij zeker, maar de adem van vele levens. Het is volgens mij trouwens, dat is een rare term, maar voor zover ik weet is niemand ooit op de gedachte gekomen, maar misschien is me wat ontgaan, om te veronderstellen dat elk mens bij zijn geboorte van Gods wegen adem ingeblazen krijgt. Mijn moeder was vroedvrouw, die heeft mij verteld dat opdat het kind de baby zou ademen, krijgt het meteen een pak slaag. Zodat het gaat huilen of zoiets. Ja, op de billetjes. Nou ja, dat was natuurlijk vroeger, dat zal wel niet meer mogen van de arbo. Want het is natuurlijk veel te zwaar werk voor de vroedvrouw. Nou ja, weet ik veel. Zoiets, maar zo werkt het niet. Bovendien, dat woord vertaald met adem heeft een wat grotere betekenis dan slechts wat wij adem noemen. Het is meer dan dat. Daar kom ik zo op, maar het gaat er in de eerste plaats om dat de mens hier tot leven gewekt werd en dat hij de verwekker werd, Adam, de verwekker werd van zijn nageslacht. En zijn nageslacht ontving niet zelfstandig opnieuw het leven van God, hoewel dat wellicht hier en daar op geboortekaartjes vermeld wordt. Althans, die indruk wordt dan gewekt dat dat zo is, maar dat is niet de Bijbelse gedachtegang. De Bijbelse gedachtegang is dank God in alles. Dus je kan dankbaar zijn voor het leven wat je krijgt en je kan dankbaar zijn voor het leven van je kinderen. En je kunt zeggen dat het jou is toevertrouwd zoals al die dingen je toevertrouwd worden. Maar niettemin, voortplanting is niet iets waar God zich primair mee bezighoudt. Het is waar de mens zich primair mee bezighoudt, heeft meneer Freud mij verteld. Of moet ik het je ook nog uitleggen? Alle angst was doodsangst, ja, en alle drift is geslachtsdrift. Dat weet u toch, dat is wat de mens in gang zet, beweegt. Daar houdt hij zich mee bezig. En niet alleen de mens, trouwens. Het is de essentie van zijn bestaan, want anders sterft zijn soort uit. Dus hij moet wel. En dat zit allemaal ingeschapen, ingebakken wilde ik niet zeggen, maar... Als het aardewerk is, dan toch is het ingebakken. Het zit er nou helemaal in. Maar de mens plant zich voort. Er is een merkwaardige... Nou, het is niet waardig om het te merken, maar... Er is een, laten we zeggen, het is een wat vreemde theorie... Die ook in het christendom... Ja, de Rooms-Katholieke variant ken ik nooit... Weet ik nooit zeker. Maar de protestantse variant is in elk geval ongeveer dit. Dat in de hemel is een voorraadschuur met... zielen of hoe ze het maar noemen. En als dan op aarde een lichaam geboren wordt... dan plaatst God daar uit de voorraadschuur een zieltje in. Dat zieltje. Anders past het er niet in. Het is maar een klein lichaam, niet waar? En die theorie die heeft men erbij nodig om vol te houden dat God dat leven dan geeft enzovoort. Want als hij het niet gegeven had, zou sprake zijn geweest van een miskraam. En gek genoeg, daar hoor ik eigenlijk weinig mensen over, maar dat is een officiële christelijke leer. Eigenlijk, het is de Joodse ook. Waar we vandaan zijn, weet ik niet. Maar het is in principe ook de Joodse gedachtegang. Maar dit is volstrekt onbijbels. Bijbels is de mens is een levende ziel. Dat is de laatste uitdrukking uit dit vers. En de ziel plant zich voort. Want de mens is een ziel en de mens plant zich voort en de ziel plant zich voort. Dat is niet een voorraad zielen. Die gebruikt moet worden of zoiets. Dat is dat andere verhaal. Het verhaal dat de vrouw een voorraad eicellen heeft. En die worden gebruikt tot ze op zijn. En als de kip geen eieren meer legt. Dan. Dan krijgen we soep. Of zoiets. Weet ik ook uit ervaring. Maar de details zal ik u besparen. Maar zoiets is het toch. Dat raakt een keer op. Maar dat is niet hetzelfde als het verhaal over ziel of iets dergelijks. De mens is geformeerd uit de stof van de aardbodem. En God blies in de mens de geest enkelvoud der levens. Het is de basis van alle leven wat verder volgt. En het punt is dat het woord adem... Niet maar de aanduiding is van lucht of wind of zoiets. Want daar is een ander woord voor. Dat heet ruach. Ook te vertalen met adem. Eventueel. En anders wordt het vertaald met wind. Of het wordt vertaald met geest. Dat geldt trouwens ook voor het Griekse equivalent daarvan. Dat wil zeggen, dat is pneuma. Want pneuma is ook wind en het is ook adem, geest, eventueel. Maar wat hier vertaald is met adem is wel goed vertaald, want als u er belang bij hebt, heb ik 26 teksten voor u, geloof ik. Is dat waar? Geloof het wel, ja. Nou, voor straks beter kijken. Nog een keer kijken. 26, ja klopt. 26 teksten waarin, dat zijn er niet veel dus eigenlijk, waarin dit woord voorkomt, wat hier vertaald is met adem. En dat gebeurt nogal vaak, dat het vertaald wordt met adem. En toch is het daarmee niet afgelopen. Integendeel. Om het niet, ik kan het uitgebreid doen, maar dan ben je een heel seizoen bezig. Schiet niet op, hè. Dus ik neem één schriftplaats die nogal sterk is in dit verband, die is uit Spreuken. Uit Spreuken hoofdstuk 20. Waar wij lezen in vers 27. De ziel des mensen is een lamp des Heren, doorzoekende al de binnenkameren des buiks. Dat is, dan wordt het toch een taaloefening. Want wat hier vertaald is met ziel, dat is het woord neshama. En dit is echt erg hoor, hier hebben de vertalers compleet geen raad mee geweten. Hetgeen ik toch een beetje vreemd vind eigenlijk. Want ziel is een ander woord, dat is nefesh. In het Grieks psyche. Dat komt honderden malen voor trouwens, in allerlei vertalingen. Maar dit is niet nefesh, dit is neshama. En dus had het moeten zijn de adem, want zo wordt het woord meestal vertaald, de adem van de mens, want des mensen is ook een enkelvoud tweede aanval. Der, het is van de mens is het, niet der mensen, meervoud, maar des mensen, van de mens. De neshama van de mens is een lamp van de Heer. Want des Heren, dat weet u, dat is ook een enkelvoud, is maar één Heer. Hè? En het punt is dat die ziel des mensen is de neshama van de mens. Welke, hoezo neshama? Wel, die neshama, die adem, om zo te zeggen, uit Genesis 2. Het is iets van de mens, maar het is ook van de Heer. Dat staat er in één keer zo, hè. Van de mens, de neshama van de mens is een lam van de Heer. Dat wil zeggen, de neshama wordt geacht, vertaald met adem gewoonlijk, wordt geacht licht te zijn. En dan betekent het dus dat het heel wat meer is dan alleen adem. En wat het is, ja, dat weten we, want dat vers hier in Spreuken is duidelijk genoeg. Het is het levensbeginsel. Is dat een goed Nederlands woord, levensbeginsel? Begin van het leven. Het is het beginsel van het leven dat ingeblazen, ingeplant, ingebakken, ingeblazen wordt in die eerste mens en dat zich ontwikkelt, zich deelt, hoe heet zoiets, zich in volgende generaties. U weet, een vorm van voortplanting is celdeling, toch? Nou ja, dus met dit ook, deelt zich als het ware, het wordt overgedragen naar het nageslacht en er blijft gewoon de adem, de ziel, de neshama, ziel mag je niet zeggen, dat is echt fout. De adem, de neshama van de mens is een lamp van de Heer en die lamp is actief. Hij doorzoekt, dat wil zeggen een zoeklicht wordt het dan. Hij schijnt door heel het inwendige van de mens, want buik. Ja jongens, ik weet wel dat jullie allemaal die oefeningen moeten doen. Dat je buik en dat je last hebt van je buik en dan kun je ook last krijgen van wind. Adem, natuurlijk weet ik dat, maar het woord buik betekent gewoon het binnenste. Dat is het dan. Flessen hebben buiken, vaten hebben buiken. Het is gewoon het binnenste, de verpakking. En daarbinnen zijn kamers, bij wijze van spreken, ruimte. Daar kan je ook nog navragen aan meneer Freud, maar die raakt meteen in verwarring hoor. Alle psychologen raken meteen in verwarring over hoe zit het met de mens daar binnen. Hebben jullie zich wel eens verdiept in psychologie? Ik Ik weet niet hoe ver je daarin kunt verdiepen. Je kunt doodvallen erin, zo diep is het. Elke psycholoog heeft zijn eigen schema over hoe de mens is opgebouwd uit allerlei vakjes en dingetjes die dan in elkaar grijpen enzovoort. En elke psycholoog verzint weer een eigen mensbeeld. En die mensen moeten allemaal promoveren. Dus je moet dat gewoon zo laten. Dat is ook geen wetenschap. Daar kun je helemaal niks mee. Ik ben niet bloedserieus hoor. Niet maar om de spot mee te drijven of zo. Maar met de Bijbel daarnaast vind ik het een bespottelijke wetenschap. Het is helemaal geen wetenschap. Als er iets vaag is, is het dat. Wat is er in de mens? Ja, daar kunnen wij niet bij. Zoals Bettex jaren geleden zei. Dat is meer dan 100 jaar geleden, maar goed. Die zei, een mens heeft ogen. En punt 1, die kunnen alleen naar buiten kijken en niet naar binnen. En bovendien alleen maar vooruit. Met omkijken, dat is een mens niet gegeven. Hoe ouder een mens wordt, is mijn idee hoe minder dat nou lukt. Achteruit kijken, maar vooruit maar. Zoiets. En dat vind ik veel wetenschappelijker verantwoord dan al dat andere gedoe. Dat bij jezelf naar binnen kijken, daar is niks te zien. Dan krijg je waanideeën van. Dat is een net woord voor waanzin, dat krijg je ervan. Dan raak je een spoorbijster. Als je naar binnen kijkt, zie je buiten niks. En dan kan je dus niet bewegen, want als je niet oplet, dan rij je tegen de eerste beste lantaarnpaal of boom of in de sloot of wat dan ook. Je moet naar buiten kijken en voor je uit in de richting waarin je nou eenmaal moet bewegen, omdat de klok nou eenmaal die kant op loopt. Dat noemt men vooruitgang, maar ja, dat is toch. De adem des levens is de nes, dit is geen Nederlands woord voor, nesjama. En als je er toch een Nederlands woord voor moet hebben, komt het onder het verzamelbegrip geest. Want al het onzienlijke heet geest, dus daar vang je het aan onder. Daarna zoek je het woord geest op, het echte woord geest, ruach of pneuma in het Grieks. En dan krijg je in een beetje goed woordenboek, krijg je, die bestaan niet meer hoor, want we hebben internet, hè, we hebben Wikipedia, we hebben mogelijk. In een fatsoenlijk woordenboek, dan krijg je dan een rijtje van 10 betekenissen of zo, van het woord geest. Waarom ook niet? Dat is natuurlijk niet 10 betekenissen, het zijn 10 toepassingen van hetzelfde begrip. Maar geest is een ruim begrip, omdat het staat voor alles dat wij met de ogen niet kunnen waarnemen. En daar is dit onder te brengen. Maar er zijn dingen die wij niet kunnen waarnemen, maar wel benoemen. Dus als ik dan toch een woord moet noemen, in verband met Spreuken 20 vers 27, dan zou ik zeggen, wat hier beschreven wordt is de functie van het geweten in de klassieke betekenis van de term. En ik zeg dat erbij, dat laatste, in de klassieke betekenis van de term, omdat de moderne betekenis van de term meer overeenkomt met het begrip gewoonte, traditie. Ook in het Nieuwe Testament kom je die toepassing tegen. Sommigen hebben een geweten des afgods tot nog toe, staat er dan. 1 Korinther 10, denk ik. Sommigen hebben een geweten des afgods, maar het had moeten zijn een gewoonte des afgods. Waren gewend om dat te doen. Ik weet nog goed dat ik door omstandigheden ineens niet meer elke zondagochtend en avond naar de bijeenkomsten kon. Nee, niet van de AA, maar van onze vergadering van gelovigen. Bedoel ik, kon ik niet meer naartoe. En dat vreet aan een mens, want ja, je hebt je leven lang niet anders geweten dan dat, en gedaan dan dat. En ineens ben je op de tijd waarop je anders in de bijeenkomst zat, ben je ja, thuis of waar je mee bent of zo. Een slecht voorbeeld. Ik had u kunnen zeggen, in plaats van was ik naar de diverse motorraces in het land. Want ja, als je niet wil hebben, kun je ook wel doen waar ze je wel willen hebben. Dus ja, dat is echt maar, zuster. Maar, ja, ik had wel een ander voorbeeld, maar het wordt nooit prettig. Dat is spijbelen van school. En dan rij je om een uur of 11 ergens door de provincie. Maar je had in je schoolbank moeten zitten. Dat is toch gek, hoor. En waar kreeg je dan last van je geweten? Nou, dat weet ik niet. Maar van je gewoonte wel. Want geweten grijpt veel dieper. Het woord geweten is trouwens conscientie. Conscience, in het Engels. Conscientie, dat komt uit het Latijn eigenlijk. En con, dat is mede. En scientie komt van science, weet u wel. Dat is kennis, weten. En conscientie veronderstelt het medeweten. En als een mens dus een conscientie heeft, een geweten heeft, heeft hij dus eigenlijk een medeweter. Wie weet het dan nog meer? En waar je nou terecht bent, is bij heel klassieke, wisselwaardig wijsheid, fundamenteel, toen het nog niet al te specialistisch was, bij de gedachte namelijk, dat de mens ergens, een prachtig woord is dat, dat de mens ergens dingen weet, en Freud zou zeggen, ja, dat is dan onderbewust. Nou ja, oké, dan onderbewust. Maar hij weet iets, maar wat was het ook alweer? Of wat zou het zijn? Of hoe zit het ook alweer? Men in, kijk, het Calvinistisch jargon zegt, het is het ingeschapen godsbesef. Of het uit een liedje komt. Ingeschapen godsbesef. Nou, mooie tekst, denk ik. Kun je bij het Songfestival nog wat voor leren. Als u mij vraagt, teksten van niks jongens. Maar, doe maar. Het ingeschapen godsbesef. Ik heb de term niet uitgevonden. Ik ben bovendien geen Calvinist. Maar ik vind het een mooie term. Dat dan weer wel. Want ik denk dat het een goede beschrijving geeft van wat het geweten eigenlijk is. In essentie. Dat het de kern van de zaak is. Want als er iets is dat wij mede weten, is dat wij van doen hebben met één schepper. Vandaar dat als wij als kinderen, als mensen wakker worden, dan willen we eerst weten waar wij vandaan komen. Hoe het allemaal zo gekomen is. Wie het allemaal gemaakt heeft. En wat er de zin van, het moet toch een zin zijn, we weten niet wat, maar we gaan er naar op zoek. En daarom is een mens per definitie van huis uit één zoeker. Hij kan het afleren, dat dan wel, en sommigen leren het makkelijker af dan anderen. Dat is ook zo, want niet alle mensen zijn gelijk. Ik ben ook geen voorstander van gelijke rechten voor alle mensen, maar dat... Op diezelfde grond. Als niet alle mensen gelijk zijn, hoeven ze toch ook niet alle dezelfde rechten te hebben? Hè? Nou ja. Ik zou niet weten wat je daar dan nog over discussiëren kunt. Dat is toch zo? En alleen maar het feit dat we erover discussiëren, demonstreert en bewijst dat niet alle mensen gelijk zijn. Anders hoeven we er niet over te discussiëren. Toch? Nou goed. Laat die maar weer liggen. Maar voor de sommige mensen gaan oppervlakkig door het leven, vinden het allemaal prima. Zoals bijvoorbeeld onze gids in Israël. Gaat oppervlakkig door het leven, kan hem niks schelen. Hij vraagt ook niet, hoe zien jullie dat? Wat weten jullie, wat vertel je mij daar nou? Dit heb ik nog nooit gehoord, hoe kom je daarbij? Hij haalt het niet in zijn hoofd, hij vraagt het niet. Wat denken jullie er zo over? Nou, daar heb ik ook nog wat voor je. En dan komt hij ermee en daarna. Prima. Daarom is het voor ons goed mee te werken, want anders ben je altijd in discussie. Dat schiet ook niet op. Maar er zijn mensen die gaan oppervlakkig door het leven. Zoals bijvoorbeeld Willem Duis. Hij doet dat al lang niet meer hoor. Hij is al lang onder de oppervlakte verdwenen, broeder. Maar hij heeft het wel gezegd. Ja, ik ben een oppervlakkig mens. Dan kon hij met iedereen praten, iedereen interviewen enzovoort. En de populaire jongen uithangen enzovoort. Oppervlakkig mens. Sommigen weten en zeggen dat ook van zichzelf. We zijn er blij mee. Ik zou me doodschamen, overigens. Maar je ziet dat niet alle mensen gelijk zijn. En sommigen kunnen hun geweten dus toeschroeien. Staat in de Bijbel, met een brandijzer. En anderen doen dat niet en kunnen dat ook niet. Er is nou eenmaal verschil en hoe dat komt. Ja, dat is een kwestie van erfelijkheid. Dat krijg je mee op een of andere manier, of tegen, hoe je het maar zeggen wil. Maar daar word je mee geboren en daar moet je mee delen. Zo liggen die dingen nou eenmaal. Ik kan het niet helpen, zo ligt dat. Maar dat er ergens iets is van Peggy Lee, denk ik nu. Is that all there is? Zong ze dan. Na elk couplet kwam het refrein. Het koor, is that all there is? Ja, nee, dat is niet. Dat is het niet, maar wat is het dan? Want daar kwam zij ook niet uit. Want je hebt ook mensen natuurlijk die weliswaar hun geweten niet toeschroeien en dus op zoek gaan en dat ook graag willen blijven doen. En om die reden niet willen vinden. En die zijn er trots op dat ze hun hele leven lang gezocht hebben en overal gezocht hebben enzovoorts. Ja, dat is ook een beetje dom lijkt mij, maar hè? Zoeken als doel in zichzelf. Toen wel. Dus het zijn die dingen, ik kan er niks aan uitleggen. Als je dat niet die begrijpt, ja, dan begrijp je dat denk ik niet. Je wilt toch vinden. Daarom heel veel discussies die ik vroeger nog wel eens had. Ja, heel lang geleden dan hoor. Die zou ik nu niet meer aangaan. Omdat ik er niks meer aan te winnen heb. Ik hoef niks te zoeken. Ik heb heel wat zaken geen vragen meer over. Dus dan gelukkig. En dan kun je wat leuks gaan doen. Of zo. Heb je gevonden. O blijde dag, o zaal gestond. Toen ik Jezus als mijn heiland vond. Om me dan maar een voorbeeld te noemen. Met de tekst van iemand anders. Dat was niet het eind van het verhaal. Maar toch. Het was wel essentieel. Je moet wel vinden. Nou goed. En dat komt voort uit wat in de mens is. Dat is trouwens ook Griekse filosofie van oudsher. De mens gaat op zoek. Het is trouwens ook Joodse. Daarom moeten Joden Torah leren. In de veronderstelling dat ze daarbij iets vinden. En iets te winnen hebben. Dat is een misverstand. Maar ze blijven er dus hardnekkig mee bezig hun leven lang. En ze hebben zelfs een filosofie die zegt dat het ook de bedoeling is dat ze hun leven lang zoeken. Dat is bij ons niet zo. De bedoeling is dat wij zo vroeg mogelijk vinden. En het verstandigste is dus zo vroeg mogelijk op de goede plek te zoeken. Er is trouwens een of andere grap in omloop, maar ik kan geen moppen vertellen. Maar er is een grap in omloop van iemand die dan loopt te zoeken onder een lantaarnpaal. Want die was dan zo'n horloge verloren of zo. En er komt een politieman voorbij, want vroeger liepen de politiemannen op straat. En die vroeg dan, wat zoek je? En die vraagt natuurlijk, waar heb je het dan verloren? Ja, dat was een eind verderop. Had hij hem verloren, maar waarom zoek je dan hier? Ja, omdat hier een lantaarnpaal staat. Anders heb je geen licht. Ja. Zoek op de. Ik kan geen grappen vertellen, daar doe ik geen moeite. Maar mensen zoeken bewust verkeerd. Op de verkeerde plek. Omdat ze uiteindelijk niet willen vinden. Want ja, in essentie, wat zoekt men dan? Ja, in essentie de waarheid. En om het niet te hoeven vinden, heeft men, dat is filosofie en het heet wijsheid, filosofie, wijsbegeerte, heeft men de waarheid officieel afgeschaft als niet bestaand. Waarna men het begrip een andere betekenis heeft gegeven, namelijk de tegenovergestelde, want waarheid heet daar leugen. Nee, het heet daar waarheid, maar het is de leugen. Dat is het verhaal van iedereen heeft zijn eigen waarheid. Dat kennen we ook allemaal. Dat hebben filosofen uitgedacht. Maar u begrijpt toch dat dat het verkeerde woord is. Dat is precies het tegenovergestelde. Iedereen heeft zijn eigen leugen. Want waarheid per definitie is een enkelvoud. Is maar één waarheid. En de leugen heeft veel woorden nodig. Dat is een bekende Nederlandse zegswijs. En de waarheid heeft een schel geluid. Dat is een Friese zegswijs, maar dan met een merkwaardig Onmeers accent. Maar doe maar. Hè? Want de scheluut kan ik niet zeggen. Waarheid heeft een scheluut of zoiets. Een schel geluid. Heb je dat nog? De leugen is per definitie dat meervoud. Maar waarheid is één ding. Vandaar dat gemeenschap, vrede, verbondenheid en dus leven, want het zijn allemaal synoniemen eigenlijk, inclusief leven, kan alleen daar zijn waar waarheid is. En de wet is door Mozes gegeven en genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. En hij is de weg, de waarheid en het leven. Dat is wat de Bijbel ons leert. En het helpt ons een stuk bij dat zoeken. Maar hoe komt het dat mensen zoeken? Dat komt omdat ze die neshama hebben. Dat weet de duivel ook. En die geeft ze dus wat anders om hun zoektocht te bevredigen. En dus de oorsprong van al die religies. Nou ja, van al die alternatieve leringen. Daaronder hoort trouwens ook iets als evolutieleer en de van de Big Bang. En die hele klimaattoestanden enzovoort. Hoort er allemaal bij hoor. Alternatieven. Zodat de mens in de verwarring niet de Heer Jezus Christus zou vinden. Dat is het eigenlijk. En vandaar dat Jezus ook ingekapseld is, zelfs in de islam. Waar men hem ook kent. Nou ja, men kent hem niet, maar hij komt voor. En als hij daar dan ook in voorkomt, oké, dan maakt het verder ook niet zoveel meer uit. Dan hoef je ook niet noodzakelijk meer naar de Bijbel, om zo te zeggen. Dat is de bedoeling van het geheel. Hè? Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar God heeft in de mens geblazen de neshama van het leven. Neshama komt van NASA en NASA, het zal u niet verbazen, NASA betekent opheffen. Dat heb ik nog nagevraagd in Houston. NASA. Dat is serieus, ja. Nou ja. Ik weet dat NASA een acroniem is, maar dat is niet voor niks zo gekozen. Dat komt uit het Hebreeuws. Opheffen, dragen. Eventueel ook trouwens leiden, met een korte ei wel te verstaan. En dus wegleiden en verleiden, enzovoort. Maar in principe opheffen. En dat is wat Neshama doet. Want de mens werd geformeerd uit het stof van de aardbodem. Dat is dus keramiek, om zo te zeggen. Nou ja, en wat het maar is, maar u weet toch dat al die stoffen die in ons lichaam zitten, waaruit ons lichaam is opgebouwd, is in de eerste plaats is dat water en in de tweede plaats ook trouwens. En dan een hele poos niks en dan zit er nog wat in. Maar het is allemaal te vinden in de aardbodem. Daarom wordt het ook in stand gehouden, het lichaam, door alles wat de aardbodem ons maar oplevert. Want daar moeten wij van leven, daar moeten wij ons mee voeden. En dat moeten wij ook trouwens inademen enzovoort en ons mee insmeren. Niet te vergeten, vooral bij de Dode Zee natuurlijk. Met dat zwarte spul, maar goed. Schijnt de mens nodig te hebben zo af en toe. Maar de mens is uit de aardbodem en God blies daar iets van hem in. Ik zei, het heet in Calvinistische kringen het ingeschapen godsbesef. Anderen noemen het de goddelijke vonk. Lijkt me een beetje vervelend vanwege het brandgevaar. Maar toch maar. Ze weten niet waar ze het over hebben met zo'n uitdrukking trouwens. Want hetzelfde woord neshama wordt zelfs vertaald bij gelegenheid met toorn. En met verwoesten. Echt wel. Omdat het suggereert de hete adem Gods. Het leven Gods dat hij uitblaast. Uit zijn neus. Zo heet dat. Dat is een jargon wat je onderweg in de Bijbel leert. Het geblaas des winds van uw neus. Ik citeer er maar even een. Uit Psalm 18 is deze. Psalm 18 vers 16. Het geblaas, dat is neshema. Des winds, dat is ruach. Van uw neus. En daarbij gaat het over God, uiteraard. Door het geblaas van God geeft hij vorst. Dat wil zeggen, gaat het vriezen. Maar dat blaas, geblaas, dat is weer neshema. En in Jesaja 30 heet het, de adem, de neshema des Heren, is als een zwavelstroom van vuur. Dus, en u weet hoe dat is. Als de stier boos wordt, dan snuift hij. Nee, ik kan moeilijk zeggen als de bokser boos wordt. En dan heb ik het niet over een hond, maar over Mohammed Ali Cassius Clay. Hoe die meid, hè? Je moet snuiven. Dat leren ze geloof ik ook bij die vechtsport. Hè? Je moet voordat je een klap uitdeelt, moet je eerst snuiven. Dat is adem. Enzovoorts. Ja. Voetballers doen die spugen trouwens. Ja. Is het wel opgevallen? Nog normale mensen doen dat niet, maar ik zag van de week ook iemand op straat lopen, liep te spugen op straat. Dan denk ik, hey, voetballer. Mag maar goed. Maar iets met. Dat is wat het is. En de uitdrukking van kracht, maar het is de levenskracht, de adem enzovoort. Hè. Nou goed. God heeft die kracht, dat gegeven in de mens, geblazen, heet het. En dat is wat de mens motiveert. Beweegt is het andere woord. Nee, het is hetzelfde, maar in een andere taal. Dat is wat hem beweegt, in gang zet. Hij gaat iets zoeken. Er is toch nog wel wat meer dan alleen het oppervlakkige. Er moet toch iets, zeg maar meteen iemand, zijn. Daar moet iemand zijn hoger dan wij. En dat is niet iets, dat kan nooit natuurlijk. Daar moet iemand zijn die het al gemaakt heeft, die daar ook een doel mee moet hebben, aan wie wij onderworpen zijn, dat is minder prettig schijnt het. Maar wat positief, iemand wellicht die voor ons zorgt, is dat dan beter? Iemand die boven ons staat. Want ja, waarheid staat ook boven ons. Dat is wat de filosofen er tegen hebben. Het houdt een vooruitgang tegen. Stel dat de waarheid bestaat. Wel, waarheid verandert niet. Waarheid is vast. Dus je kunt je progressieve filosofieën kun je meteen bij het grof vuil zetten. Maar ja, we hebben ze al een paar honderd jaar gecultiveerd. Dus we moeten wel. Dat is het eigenlijk. En daarom moet men van waarheid af, want waarheid per definitie is conservatief. Waarheid verandert niet. Nee, niet mijn definitie, dat is al de definitie van de oude Grieken. Zij vonden trouwens dat de enige kennis, de enige wetenschap die er bestond, moest zijn wetenschap van de waarheid. Dat wil zeggen, wetenschap van dingen die onvergankelijk zijn. Omdat vonden zij waarheid zelf. Ook per definitie onvergankelijk is. En ze hebben gelijk, want de waarheid is God. Dan wel, de waarheid is Christus. En dat is waar men terechtkomt via die adem der levens. Dat daar het een en ander aan mankeert en dat de mens geneigd is zich over te geven aan die krachten uit de aarde, aan die krachten die hem brengen tot niets, tot in de dood. Dat is ook zo. En als u mij niet gelooft, dan gaat u mij toch maar weer vragen bij de psychologen. Want sommige mensen worden gedreven door de drang om zichzelf te vernietigen. Soms heel letterlijk. Dat wordt als een tamelijk noodlottige ziekte beschouwd. Sommigen wat minder heftig, minder direct. Maar je hebt mensen die achtervolgd worden door het ongeluk, om zo te zeggen. Hen overkomt altijd wat. Maar dat komt ook omdat ze grote risico's nemen in het leven. En dat is toch een soort zelfvernietigingsdrang. Zo zit dat. Ja, want het is of het een of het ander. Je zoekt of het leven, en als je dat te zwaar valt, of dat je de consequenties daarvan niet wil aanvaarden, dan zoek je dus de dood. En daarvan geven wij dan de duivel de schuld, of satanisch of demonisch. En het is ook zo. Want ja, het zoeken van de waarheid, dat is wat God in de mens gelegd heeft. En dat men dat in, via de voortplanting en via generaties eventueel kwijtraakt, dat kan zijn, maar het kan net zo goed zijn dat het juist versterkt wordt in de loop der tijd. Kan ook, wie zal het zeggen. Maar het neemt de verantwoordelijkheid van de mens niet weg om de waarheid te zoeken en dan die waarheid als hij hem tegenkomt te aanvaarden. Wie zoekt zal vinden, maar wie zoekt, wie de waarheid zoekt, vindt Christus. Nee, de Bijbel zegt er is niemand die God zoekt, maar men zal wel de waarheid zoeken en die zijn er wel. En die vinden God dan wel, beter nog, zij vinden Christus die het beeld Gods is. Neshama van Naza. Opheffen. Omhoog brengen. Eventueel leiden dan wel verleiden. In negatieve zin kan ook. Maar God blies dus in de mens deze adem. Of God letterlijk adem in de mens blies, in die neusgaten. Nou, ik zou zeggen, waarom niet? En of dat functioneel was, nou ja, het hangt er vanaf wat je onder functioneel verstaat. Ik bedoel, het is in elk geval symboliek. Dat zal ook de reden zijn waarom het in de Bijbel vermeld staat. Want hoe God leven maakt en een mens formeert, ja, waarom moeten wij dat weten? Bovendien, zouden wij dat kunnen weten, hoe God dat doet? Dus wat, bovendien, bij het voorgaande worden geen details gegeven hoe dat in zijn werk ging. Dat doet er ook niet zoveel toe. Het gaat erom dat wat beschreven wordt inderdaad een veel grotere betekenis heeft dan wij oppervlakkig zouden denken. Maar het gaat erom dat de eerste mens is uit de aarde aas, dat is de mens. Zo staat het ook in 1 Korinther 15. Hier trouwens ook. De Heere God had de mens geformeerd uit de stof der aarde. Maar hoe komt dat dan tot leven? Wel, God heeft er iets ingeblazen. En dat iets heet hier neshama. Maar vertaal het niet met ziel, want dat is het niet. God blies niet in de mens één ziel. De mens werd één ziel. Voor zover de mens zichzelf ontvangen heeft, heeft hij een ziel ontvangen. Voor zover de mens zijn eigen bezit is, heeft hij een ziel. Zo kan je dat dan zeggen. Maar het is niet, je kunt niet zeggen, God heeft aan de mens een ziel gegeven, want die mens is die ziel. Heb je dat nog? God maakte een ziel. Want het woord ziel, het laatste woord van vers 7, is inderdaad het woord nefesh. Ik zei al, dat komt enige honderden malen voor in de Bijbel. En het Nieuwe Testament daarna als psyche. Dat is ziel, maar dat woord ziel wordt gewoonlijk vertaald. Ik zou het anders zeggen. Het Griekse equivalent, psyche, wat dus van latere datum is, dat wordt gewoon vertaald met leven. Dat staat gewoon in je Griekse woordenboek. Je vertaalt het niet eens met ziel, je vertaalt het met leven, psyche. Want dat is feitelijk wat het is en dat is wat nefesh ook is uit het Hebreeuws. Men vertaalt het Met ziel, prima. Maar de ziel, het woord ziel, is de aanduiding van het praktische leven, het actieve bedoel ik, het bewegende, het dynamische leven. In dit geval van de mens. Dat is wat het is. Ziel is ook niet het levensbeginsel, dat zou Neshama moeten zijn. Ziel is de praktische wandel van dus de actieve mens. En het woord levende ziel vind je hier. Je vindt een dergelijke combinatie vaker in de Bijbel. Maar eigenlijk is het de term levende ziel een pleonasme. De ziel is dat wat bezig is te leven. Niet altijd, want de taal is een rekbaar begrip. De Bijbel kent namelijk ook dode zielen. Maar aangezien de term dode zielen in strijd is met wat ons via Griekse traditie is wijsgemaakt, namelijk het idee dat de ziel van de mens onsterfelijk is, omdat het zo is, hebben de vertalers de uitdrukking dode ziel zoveel mogelijk wegvertaald. Ik ga daar niet op in, want dat wordt een taalstudie. Maar in de Statenvertaling, als u het echt wil weten, zeg het, dan neem ik de volgende keer mijn notities die aangaande mee. Maar je komt in een ander onderwerp terecht. Het blijkt dat het Hebreeuws van het Oude Testament nogal eens melding maakt van een dode ziel. Dan wel dode zielen. Maar als die uitdrukking voorkomt, vertaalt men niet met ziel, maar met lichaam. Dus dan staat er dode lichaam. Als iemand onrein is van een dood lichaam. Of het was er vol met dode lichamen. Maar er staat ziel. Maar omdat het niet past in onze Griekse tradities, vertaalt men dat dus weg. Men weet er geen raad mee, want men heeft uitgevonden dat de ziel onsterfelijk is. En voor zover iets onsterfelijk is aan de mens, dan toch niet ziel, want ziel niet. Ziel is sterfelijk. Als ik mij vraag, alles aan de mens is sterfelijk. Maar vooruit. De mens is namelijk sterfelijk. Dat staat hier trouwens ook in de volgende verse, want eerst staat er, alzo werd de mens tot levende ziel. En daarna wordt tot die mens gezegd, ten dagen dat gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Zult gij stervende sterven. Dat is wat er echt staat. En in modernere vertaling zult gij zekerlijk sterven. Zo is het maar net, want de ziel is sterfelijk. Dat is het. Maar de ziel is de praktische levenswandel van, in dit geval, de mens. Had nog van een dier kunnen zijn ook. Niet hier, maar in andere schriftplaatsen dan. Maar dat is wat ziel is. En dat staat bovendien ook nog in je Nederlandse woordenboek. Nou, die van u misschien niet, maar dat staat er echt in, hoor. De ziel. Het aantal mensen is het aantal zielen dat geteld wordt. Aantal neuzen dat geteld wordt. En dat je neuzen telt is omdat neus staat voor adem en dus voor een levend wezen. Daarom tel je neuzen. Dat is het Nederlandse taal. En andere talen weet ik niet of ze dat ook doen, neuzen tellen. Maar het is zo dom nog niet eigenlijk. Maar de mens werd een levende ziel. Dat wil zeggen, je hebt daar een lichaam geformeerd. Geformeerd, dat is het woord, geboetseerd dus. Gefatsoeneerd zou ook een mooi woord zijn. Fatsoen is namelijk vorm. Een mal zelfs, heet ook een fatsoen. Fatsoen. De Heere had God had de mens geformeerd uit de stof der aarde en in zijn neusgaten geblazen dat levensbeginsel. En toen kwam het hele zaakje tot activiteit. Alzo werd de mens tot levende, actieve, wandelende ziel. Die trouwens ook weer kon overlijden, daarom spreekt de Bijbel ook over dode zielen. In dat verband zal ik mij beperken tot de uitspraak uit Ezechiël 18.
Ja.
Vers 4 zowel als vers 20. Waar in een totaal ander verband overigens staat: de ziel die zondigt zal sterven. Gedachte daar in dat hoofdstuk is dat elk mens voor zichzelf verantwoordelijk is en voor zijn eigen leven. En als hij zondigt en dus ergens schuldig aan is, zal hij sterven. Maar er staat er precies zo: de ziel die zondigt zal sterven. En dat is de algemene Bijbelse gedachte. En vervolgens weet u waarschijnlijk dat, want daar ben ik niet op ingegaan nu, maar dat er natuurlijk in het Nederlands en eigenlijk in heel veel andere talen, voor zover ik weet, grote verwarring is over begrippen als geest en ziel. Men kent ze niet, men kan ze niet uit elkaar houden, die twee. En ik moet zeggen dat pogingen die soms gedaan zijn, ook met de Bijbel, in verband met de Bijbel, dat die pogingen ook niet altijd verstandig zijn. Eenvoudig omdat het probleem is dat de commentatoren, mijn zinziens, veel te veel hangen op tradities die buiten de Bijbel om, in de loop soms van duizenden jaren, tot ons gekomen zijn. En die durven ze niet los te laten. Dus dat maakt het problematisch. Ik moet u zeggen dat ik dat probleem niet heb. Ik ben trouwens niet met die tradities opgevoed of zo. Voor zover ze kennen heb ik ze later geleerd. En kunnen zien van dat het onbijbels is. Dus ja, ik heb dat probleem helemaal niet. Ziel is de actieve, levende mens. Ruach, geest, is de mens voor zover die ongrijpbaar is. Het is het onzienlijke aspect van de mens. Want vergis je niet, ziel kun je zien. Iemands wandel kun je toch zien? Nou ja, soms doet hij stiekem, maar in principe, dat is wat het is. Ziel is de wandel van de mens en ziel maakt dus deel uit van het zichtbare van de mens. Begrijp je me goed? De grens tussen het zienlijke en onzienlijke is tamelijk vaag. Want de ziel bestaat uit de wandel van de mens, maar de wandel van de mens, je begrijpt hoe dat is, als je het daarover hebt namelijk, kom je in conflict met ook een filosofisch idee. Het idee namelijk dat het heden eigenlijk niet bestaat. Want we hebben iets achter ons, we hebben iets voor ons. En het heden, dat is het tijdsgewricht. Heet dat, het scharnierpunt tussen toekomst en verleden. Ik meestal anders, ik zeg, de ziel kun je filmen. Het beweegt. Kon je 100 jaar geleden ook niet, nou 100 jaar geleden wel geloof ik, maar veel langer niet. De ziel kun je filmen, het beweegt. Zolang het beweegt kun je het filmen. Dat is de wandel van de mens. Maar als je een foto wil maken, schiet het tekort. Want dat staat stil. Op een foto gebeurt niks. Op een foto heb je de suggestie van dat er wat gebeurt. En soms de suggestie dat er inderdaad niks gebeurt. Dat kan ook nog. Maar daarom is een foto vaak zo suggestief. Zit je aan het denken. Want ja, wat ging eraan vooraf aan dit moment en wat volgt erop? Ik zag van de week nog een dame voor El Kashne Farun, die gefotografeerd werd door haar vriend. En die voor de gelegenheid een sprongetje maakte. Ik zal mij beheersen. Ik zal het niet voordoen. Want ja, Ik weet niet of ze zo s'avonds laat zo snel zijn met een ambulance, maar zij maakte een sprong, maar een paar keer over, want die man die moest op het juiste moment afdrukken ook nog, sprong ze met de handen zo en over het was met de in de lucht, met de knieën naar beneden, zal ik maar zeggen. Kent u dat sprongen, die beweging? Je ziet dat op een foto zitten, denk je, die zweeft door de lucht. Zo maken ze ook foto's van fakirs. Die zit je met de benen over elkaar, dan zie je ze een meter boven de halve meter. Boven de grond zweven enzovoort. Ja, maar je weet niet wat eraan vooraf ging en wat erop volgde. Leuk. Dat is, ja, een moeilijke zaak. Maar ziel is niet iets abstracts dat niet beweegt. Ziel is het praktische leven van de mens. Maar het is een aaneenschakeling. Ja, van 24 beelden per seconde. Oké. Het is een aaneenschakeling van situaties, alles bij elkaar. Dat is iemands leven. Heeft hij dat leven? Ja, dat heeft hij. Maar ja, eigenlijk niet, want het is allemaal verleden tijd, hè? En toch is het iemands leven. En dat bij elkaar is ook bepalend voor wie iemand is. Wij hebben op een of andere wijze, dat komt door die, even de adjectieven eruit knippen, dat komt door de psychologie. Die proberen een statisch beeld, primair proberen zij een statisch beeld van de mens te creëren. Hoe een mens in elkaar gestoken is, wat de losse onderdelen zijn en hoe die zich tot elkaar verhouden. En dat is dan iemands identiteit. Ik weet dat ik het nu veralgemeniseer, ik doe die lijn nou ook onrecht, dat is ook nog zo. Maar toch, in werkelijkheid, wie of wat je bent, ja, dat ligt vast in wat je gedaan hebt tot op heden. Dat is wat je bent. En als je iemand anders wil worden, ga je gang. Ik bedoel het letterlijk, ga je gang. Dan moet je wat anders gaan doen. Want dat bepaalt wie je bent. En als ze ooit later een biografie van je schrijven, een biografie, mooi woord, bios, ook leven is dat, hè. Als ze later een biografie van je schrijven, schrijven ze een biografie van je leven. Maar dat is wie je was. Alles bij elkaar genomen. Omdat het is wat je gedaan hebt. Vandaar dat een mens voor de grote witte troon uit Openbaring 20... geoordeeld wordt, onder andere en in hoge mate, naar zijn werken. Want dat is wie hij is. En dat is wat hem kwalificeert ergens voor, of juist niet kwalificeert, of hoe je dat maar zegt. Dat is iemands identiteit. En dat is tamelijk goed bij te houden, om zo te zeggen. Dat is niet vaag, dat is wat eruit komt. Maar wat de achtergrond is, bedoel, waar het uit voorkomt, wat iemand gemotiveerd heeft, wat hem aangezet heeft tot een bepaalde levenswandel, ja, dat is moeilijk de vinger bij te leggen. Dat zou men wel willen, want als men daar de vinger bij kan leggen, kan men de mensen dus ook sturen. Als men weet hoe het zo gekomen is, dan kan men proberen in te grijpen in dat proces en daarmee mensen manipuleren. En dat is altijd de streven geweest van de machthebbers. Hier op aarde, hoe kun je de mensen manipuleren? En als je dus weet hoe dat allemaal werkt, dan kun je dat enzovoorts. Daar is nooit wat van terechtgekomen in de praktijk. Want de mens is nou eenmaal niet maakbaar in die zin. En ik moet u teleurstellen. Er zijn heel wat zaken in de menselijke natuur die niet te veranderen zijn. Maar de kunst van het leven in het algemeen is om van de mogelijkheden die er zijn zo goed mogelijk, zo efficiënt mogelijk, zo prettig mogelijk, zo nuttig mogelijk, wat het maar was, gebruik te maken. En dus ben ik toch terecht bij, kan je het misschien toch enigszins sturen? En het antwoord is ja. Dat weten wij ook allemaal. In de eerste plaats, het menselijk leven als zodanig is te sturen via goed voedsel. Behalve voor de medici onder ons. Want daar geldt de mensen eens te sturen door de juiste tabletten, pilletjes, zalfjes, therapieën. En hoe het allemaal eten mag. Maar dat is niks anders dan voedsel. Dat valt in die categorie. En dat is in hoge mate bepalend voor de processen in ons leven en ook in ons denken, vergis u niet. Wis en waarachtig wel. Dit is redelijk algemeen bekend. Het wordt trouwens overgewaardeerd, vind ik persoonlijk. Dat zit hem in dat men vindt dat alles in het leven maakbaar moet zijn. En aangezien we dat niet kunnen, moeten dus maar kunnen via de tabletjes, de pilletjes, de therapieën. Nou goed. Maar beter is om vast te stellen dat wij ons doen en laten als zodanig, of dat van anderen kunnen beïnvloeden door geestelijk voedsel. Dat wil zeggen niet wat op ons bord komt, maar wat op ons bordje komt. Dat wat wij tot ons nemen. En onwillekeurig denk ik dan ook weer aan iemand als Bertex, die daar nog uitgebreid toch wel over geschreven heeft. Ik weet niet meer in welke boeken precies, maar dan, maar toch, die heeft daar uitgebreid over geschreven. En die beweerde dan dat ook in zijn tijd al de mens zich druk maakt over wat hij wel en niet mag eten en wat wel gezond is voor zijn leven en zijn leden en wat niet. En je weet wat die Duitsers met hun koerorten en hoe het allemaal maar was, allemaal een gezond voedsel. Dat was men in die dagen 100 jaar terug allemaal aan het uitvinden. En hij zei, maar men zou zich meer zorgen moeten maken over wat men aan geestelijk voedsel tot zich neemt. In die dagen zeker, en het is tot op heden niet veranderd. Want, zei hij, het is helemaal niet nodig om je op de hoogte te stellen van de moderne kunsten, moderne literatuur en moderne cultuur, alles wat de mens nou weer ophoest enzovoort. Je hoeft het niet te lezen, je hoeft het niet te zien. Het is, ja, want hoe dan ook, je neemt het tot je, gaat dan wel niet via je mond of via je neus naar binnen, maar dan toch wel via ogen en oren. En er is heel wat bij dat ongezond is voor je. En dat geldt precies hetzelfde verhaal. Als het met mate is, zal het wel loslopen. Zo ben ik dan ook weer zo. Maar aan de andere kant, als het niet met mate is, loopt het echt niet los. Dat zijn dingen waar je van je leven niet meer vanaf komt. Ik bedoel, je doet zo'n klein theetje, loop je op, bedoel ik maar. En je leven is verwoest. Je gezondheid, dan komt het nooit meer goed. Niet noodzakelijk, maar daar ken ik voorbeelden van. Om maar eens wat te zeggen. Maar in geestelijke zin kunnen die dingen ook gebeuren. Nou ja. En ik denk dat dat zo is, ja, goed voedsel. Daarom heet het ook dat wij ons zouden voeden met het woord des levens. En dat we zouden eten en drinken van het lichaam, dan wel het bloed van Christus. Komt ons luguber over, vooral als we die termen niet begrijpen. Maar toch is het zo, wij zouden ons voeden met het woord van God, met de waarheid, dat beïnvloedt ons denken enzovoort. En daarmee ons handelen. En onze, kijk, als we die Bijbelse zaken niet geweten hadden, dan waren we ook niet een 11-daagse of was het 12-daagse reis, 12 dagen op reis gegaan naar Israël en Jordanië, om maar eens wat te noemen. Wat moet je daar in vredesnaam in die woestijn? Maar ja, wij weten dingen die daarachter steken. We kennen, nou ja, geschiedenissen, vooral profetieën die aan die plaatsen hangen enzovoorts. En dat maakt het interessant en dat geven dan zelfs nog onze centen aan uit enzovoorts. En andersom, en als we er niks van geweten hadden, weten we er nou wel wat van. En dat laat je van je leven, laat het je niet meer los. Omdat je het gezien hebt. Wel geraffineerd hoor. Ja, zonder de verhalen, zonder de Bijbel erbij heb je er niks aan natuurlijk. Maar de combinatie is heel sterk. Je voedt je daarmee, dat is het hele idee. Zie? En dat bepaalt ons leven. En dat is hoe dat zit met die ziel, die wordt gevoed. Eigenlijk is het idee dat de mens wordt een levende ziel, dat wil zeggen, hij gaat wandelen, hij is stof van de aardbol, er komt nussen meer in en hij komt tot activiteit. En nu is de volgende vraag, maar hoe zat het nou met de geest van de mens? Lees je niks over. Een geest heeft van doen met wijze van denken. Ook iets vreemd, wijze van denken. Of was het denken van een wijze? Nou ja, taal is een mooi ding. Maar heeft van doen met de wijze van denken, met de dingen die wij weten en meedragen en nooit meer kwijtraken. Fundamenteel niet, officieel niet. Ja, de aderverkalking en de, hoe heet die dingen allemaal, die spelen dan een rol. Inderdaad, de mens verouderd. Maar het principe is toch dat je wat opdoet en je raakt het niet meer kwijt. Maar hoe doe je het op? Door je levenswandel. Daar leer je van. Het is de ene kant de neshama, het is de andere kant de praktische uitwerking, het praktische leven, de ziel. En dan ontstaat, in de praktijk, dan ontstaat kennis en denken. Dus eerst data. Zonder data kun je niks, hè. Je moet eerst de feiten hebben, zal ik maar zeggen. En daarna denken. Dat waarmee die data in relatie met elkaar gebracht wordt. Waarbij de samenhang der dingen geleerd wordt. En zo verder. En dat heet geest. Dat gaat over het bewustzijn en het denken van de mensen. Plannen en wat en inderdaad ook de eventuele creativiteit, fantasie enzovoort, want die berust daar allemaal op. En dat is wat van het leven overblijft. Want wat eventueel naar het dodenrijk gaat, of naar de hemel, of waar het maar naartoe gaat, heet geest. Heet nooit ziel. Nou ja, voor zover het ziel is, wordt het begraven, want dat hangt samen met het lichaam. Het actieve leven houdt op en gaat het graf in. Vandaar dat de vertalers soms moeite hebben het verschil te zien tussen dodenrijk en graf. Het grenst ook aan elkaar en het zijn overlappende begrippen, enigszins. Maar geest is dat wat overblijft, wat voor God zal staan, wat de eeuwigheid ingaat, als dat tenminste gebeurt. Maar het is wat tijdens het leven ontstaat door wat de mens in het praktische leven, in zijn wandel, als ziel, doet. En dat er dan een wisselwerking ontstaat en dat de verworven kennis en het overwegen, het denken van de mens dan weer uitwerking heeft op zijn ziel, op zijn praktische levenswandel, dat is inderdaad zo. Maar dat buitenste valt weg en onze wandel, dat weet iedereen, onze loopbaan wordt ooit een keer beëindigd. Daar komt een eind dan en wat dan overgebleven is, wat er overblijft, heet in de Bijbel geest. Ruach, dat is een verzamelbegrip, dat weet ik ook. Dat is logisch ook trouwens, want waar we de dingen nauwelijks van elkaar kunnen onderscheiden, heeft het ook geen zin dat er verschillende woorden voor zijn. Maar zo steekt het in elkaar. Ziel is gewoon het aardse leven, het praktische leven van de mens. En de drijfkracht daarachter of daarin is de neshama. En wat zich in de loop van het leven ontwikkelt, is ruach. Wat weet een baby? Dat is goed geantwoord. Helemaal niks. Maar het is wel actief, het doet al wat. En het is het levensbeginsel wat erin zit. Kijkt om zich heen. Hoe dat nou komt, weet ik ook niet. Maar die baby's die kijken je dan altijd recht aan. Nou ja, je hebt er die dat niet doen. Dus waarom moet je naar de dokter, lijkt mij. Maar in principe, van mij valt het altijd op. Hoe komt het dat ze recht naar mijn ogen kijken? En niet naar mijn kin. Ze kijken je recht aan. Ze weten waar ze wezen moeten. Dat zit er gewoon in. En alles moet met de mond. Ze tasten niet met de handen, ze tasten met de mond, want daar moet het in. Ze moeten groeien, ze moeten voedsel hebben enzovoort. En ze zien van alles, hebben geen idee hoe het samenhangt, maar ze herkennen de dingen wel. Ze herkennen hun ouders al vrij snel, moet ik u zeggen. Dat is ook de bedoeling ervan natuurlijk. Maar ze verzamelen data. En op een gegeven moment denk je, hé, ze beginnen iets te begrijpen. Samenhang der dingen. Enzovoort. Dat doet de hond trouwens ook, want je rammelt met de riem. En dan springt hij tegen de deur op, hè, die hond. Hè. Dat weet u toch, hè? Waar weten ze dat? Ik heb een hond gekend trouwens. Die sprong op als de spreker amen zei.
Van
die natuurlijk zeker? Nee. Zuster Dinaar. Ze was blind, maar ze had een geleidehond. En ze heeft nogal wat liederen geschreven in de tijd voor de zingende zusjes. En die ken ik uit de 50er jaren nog. Die zat altijd op de voorste rij. En als mijn vader dan sprak, anders was ik er niet, maar ik was met mijn vader mee, maar die sprak dan. Als die amen zei aan het einde van toespraak, stond de hond op. Ja, zo'n beest weet dat. Ik heb de samenhang der dingen. Niet kausaal waarschijnlijk, maar dan toch. Het is met elkaar in verband gebracht. En zoals gezegd, een mens weet van nature niks, maar hij doet wat, dat zit erin. En wat ontstaat is een bepaald bewustzijn, een bepaald begrip enzovoort vanaf het begin. En dat heet ruach. En dat is aan de ene kant het resultaat van de praktische dingen, van het praktische leven. Maar vervolgens is het ook de versterking. Ik wil niet meteen zeggen drijfkracht, maar toch. Het is de versterking van dat praktische leven. Er ontstaat een wisselwerking. En daarom moet je er voorzichtig mee zijn met wat je in een mens stopt. Via de mond, maar ook zeker wat je erin stopt via de oren en de ogen en wat het maar was. Nou ja, daar gaat het om. Dat is Bijbelse geschiedenis. Dat zijn de volgende 1200 bladzijden. Het gaat over de mens die tot wie God spreekt, maar die naar God niet wil luisteren, die zijn eigen weg bedenkt en zich onafhankelijk maakt van de gezonde leer. Dat zijn de woorden van Paulus uit de brief aan Timotheus en Titus. En daarmee zich overgeeft aan ongezonde dingen en leringen waarvan men weinig nut bekomt. Waarvan men geen nut bekomt, staat er zelfs. Toch? Ja. Want het leven wordt gevoed door het woord van God. En daarmee ben je terug bij dit vers uit Genesis. Leven begint bij de adem Gods, om zo te zeggen, in de brede betekenis van de term. Maar het wordt ook door de adem Gods gevoed. Want woord is eigenlijk niets anders dan gemoduleerde adem. Hebben jullie? Je kan niet praten en je adem inhouden tegelijkertijd. Het is lucht die eruit komt, adem. Dat is iemands leven, zonder die adem zou je niet leven. Maar hij ademt niet alleen dat leven uit naar buiten, maar hij spreekt ook. En dat spreken van God, laat ik daar maar bij blijven dan. Het spreken van God is het leven van God. En daarom zou men er gehoor aan geven, want waar dat woord van God in ons komt, door ons gehoord wordt, wordt het leven Gods dat in ons geplant wordt. En daarom is het woord Gods, dan wel het evangelie van Christus, kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. De natuurlijke mens kwam tot leven, nog eentje, de natuurlijke mens kwam tot leven doordat God zijn adem blies in die mens. En dezelfde natuurlijke mens komt alsnog tot leven, wordt wedergeboren, eveneens door de adem Gods, namelijk door het woord van God dat ons ingeblazen wordt. Dit is mooi Nederlands trouwens, want woorden worden ons ingeblazen. Dat is goed Nederlands. Alleen denken we dan dat het in het geheim gebeurt. En dan moet ik je zeggen, nou, dat is in hoofdzaak ook inderdaad zo, ja. Het is niet, komt niet bij iedereen terecht, helaas. Maar als men er naar horen wil, spreekt de Heer tot ons en geeft ons daarmee zijn woord. Daarom heet het, toen de Heer zei tot Petrus, dat zijn discipelen willen jullie ook niet weggaan. Toen zei Petrus, hij zei het wel negatief, maar hij zei, waar zouden wij dan heen gaan? Waar zouden wij dan heen gaan, want gij hebt de woorden des eeuwige levens. Soms denk ik, het bracht hem toch op een idee. Wilt gij ook niet weggaan? Ja, maar waar naartoe dan? Maar kun je nou beter zijn dan aan de voeten van de heiland, dat is Maria. Maar goed, wij moeten het hierbij laten, want het is de hoogste tijd. Zullen wij de Heer danken. Hemelse Vader, wij willen u dankzeggen voor het voorrecht dat wij hebben, doordat wij uw woord in ons midden hebben en ook vanavond weer mochten openen en ons daarmee mochten bezighouden. Dat woord tot ons mochten nemen, mochten overdenken, in het besef dat het uw woord is en uw woord is de waarheid waardoor wij geheiligd zouden worden. Uw woord ook waardoor wij wedergeboren zijn tot een levende hoop. Uw woord waarmee wij ons mogen voeden, opdat we zouden opwassen in kennis, maar daarmee in geloof. Zouden volwassen worden, opdat wij van u die beloofde erfenis ook daadwerkelijk zouden ontvangen. We danken u dat u ons niet in duisternis hebt gelaten, maar dat waar wij de waarheid zoeken, onze blik mogen en kunnen richten op u, die zich aan ons bekend maakt. In uw woord, in de persoon van de Heer Jezus Christus, opdat wij uw beeld gelijkvormig zouden worden. Opdat uw woord in onze harten zou geplant worden, in onze zielen zou zalig maken, zoals u gezegd hebt. Wij danken u daarom dat we hier mochten zijn, ook deze avond. Wij danken u voor de kracht van dat woord en vragen u, plant u het in onze harten. Wees u ons nabij, ook in de dagen dat we elkaar wellicht niet zullen ontmoeten. En verheerlijk uw naam in ons om Christus wil. Amen.